Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 31 alweer vandaag en wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren.
Ja, en uiteraard ook een warm welkom voor alle nieuwe luisteraars. Want mocht je ons nu nog niet volgen, doe dat dan even via jouw favoriete podcast-app. Want je krijgt dan meteen een melding zodra de nieuwe aflevering online staat. En zo weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist.
En luister je nu graag naar ons, dan vinden wij het altijd heel erg leuk wanneer je onze beoordeling wilt geven. Doe dit door een duimpje omhoog te geven of een 5-sterren review op Spotify.
Nou, en vandaag gaan we het hebben over allerlei bizarre records. En de aanleiding hiervoor is dat we bij het schrijven van deze aflevering al op 175.000 streams zitten. En dat hadden we nooit kunnen bedenken.
Nou is dit natuurlijk bij lange na geen record, dat begrijpen wij ook. Maar het is voor ons wel een leuke mijlpaal. En we vinden dat records en bizarre prestaties best een toepasselijk onderwerp is.
Ja.
Dus we gaan jullie in deze aflevering vertellen over een heleboel bizarre, vieze en helaas ook mislukte recordpogingen. Soms met de dood als gevolg. En als je het over records hebt, dan kun je niet om het Guinness Book of Records heen, toch?
Nee, en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik hier als kind voor het eerst over hoorde. Ik haalde dat boek in de bieb, het jaartal maakte niet eens uit. En ik was instant gefascineerd. Eindeloze bladzijden vol verbazingwekkende prestaties en gekke records. En jij had dat ook, hè?
Ja, ik heb ook nog een aantal gehad volgens mij zelf. En ook gewoon andere boeken met allemaal van die bizarre feiten. Dus ik vond het zo interessant altijd.
Ja, ja, en dan kwam ik jou, dan ging ik je naar bed brengen. En dan zei je, oh, wat ik nou weer heb gelezen, moet je kijken. Ja. Dan liet je mij zo'n bladzijde zien.
Ja.
Ja, hoe zouden wij toch tot deze podcast gekomen zijn?
Ik heb geen idee.
Nee. Maar ik was dus denk ik een jaar of 10. En dan ging ik samen met een vriendinnetje bedenken hoe we dan in dat boek konden komen. Want volgens mij vonden wij destijds de meest reële optie om zo lang mogelijk op een wip te zitten. Maar dat was dan wel 32 uur of zo, om het bestaande record dan te verbreken. En helaas was er nog geen internet, anders denk ik dat ik mezelf zeker had opgegeven om iets van een recordpoging te doen.
Om vervolgens 33 uur op een wip te zitten.
Ja, ik vond het echt super.
Okay.
Maar goed, jij had die behoefte niet, hè?
Nee, ik vond het lezen heel interessant. Ja. Ik was een beetje onpasselijk van al die vieze dingen die daar al een keer stonden, langs de teennagels en zo.
Ja. Ja, ik vond het ook heel fascinerend altijd. En nog steeds eigenlijk wel.
Ja. Nou, we hebben ons allereerst verdiept in de geschiedenis van het Guinness Book of Records. Want hoe ontstond dit boek nou eigenlijk? Begin van de jaren 50 was Sir Hugh Beaver, directeur van de Guinness Brouwerij, een wereldberoemde bierbrouwerij uit Dublin, bij een jachtpartij in County Wexford. Hij en zijn gastheren discussieerden daarover de snelste jachtvogel in Europa en ze konden in geen enkel naslagwerk een antwoord vinden. Een paar jaar later, in 1954, denkt Hugh Beaver ineens weer aan die ruzie. En dan komt hij op het idee voor een campagne voor Guinness. Als ze nu eens een boek zouden maken, dan zouden er een stuk minder ruzies zijn in de pub. Hij nodigt vervolgens de tweeling Norris en Ross uit. En Ross en Norris zijn twee feitenonderzoekers en ze hebben een kantoor in Londen.
Ja, dat vond ik dus heel apart. Dat zij gewoon een kantoor hebben als feitenonderzoekers.
Ja, je natuurlijk misschien niet zo'n heel groot kantoor, maar gewoon een laptop heb je
ja,
toch ook
wel
nodig?
In Londen? Had wel in Londen? Ja, alleen een laptop. Ja. Dat was toch helemaal niet in die tijd? Er was helemaal geen internet.
Oh ja.
Nee, daarom. Het was best wel apart.
Ze starten met een onderzoeksfase en daarna begint het echte werk. Ze werken dag en nacht aan het verzamelen van feiten. In totaal zijn ze hier 13,5 week van 90 uur per week aan kwijt.
Ja, en hoe gingen ze dan te werk? Dat vond ik wel grappig. Zij verstuurden brieven naar botanisten, criminologen, economen en andere specialisten. En in die brieven stonden allemaal vragen over de records in hun vakgebied. Maar hoe ze die vragen dan moesten stellen, daar hadden de broers over nagedacht. Want ze hadden namelijk gemerkt dat wanneer ze gewoon een vraag stelden, dat ze dan niet echt antwoord kregen. Althans, minder. Maar als ze dus, als ze dus in die brieven expres fouten schreven, dus feiten die net niet klopten, dan waren die experts geneigd om het te verbeteren.
Ja. Dat is grappig.
Ja, dat vond ik dus ook heel grappig. Maar volgens mij heeft dat dan echt te maken met het type mens.
Ja, dat denk ik ook.
Nou, mensen die heel veel met feiten bezig zijn, die zijn natuurlijk heel nauwkeurig. En als ze dan iets zien wat niet klopt, dan willen ze dat verbeteren.
Daar heb je wel gelijk in.
Denk je niet?
Ja.
Ja.
In 1955 wordt dan de eerste editie van het Guinness Book of Records uitgegeven. Later veranderde deze naam nog naar Guinness World Records. In 1977 komt het boek voor het eerst in het Nederlands uit. Ja, ik vind het dus wel echt een verschil tussen dingen die gewoon zo zijn, zoals langs de man, langs de nagels, et cetera, of echte prestaties, toch?
Nou, absoluut. Maar ik vind die langs de nagels echt supergoed.
Ja.
Toch?
Echt
maar dat
goor.
Is ook wel weer een prestatie, omdat je wel echt doorzettingsvermogen hebt,
ja,
toch?
Ja, daar heb je wel gelijk in, maar alsnog.
Ja, maar zou er dan ook niet iets mis zijn met die mensen dat ze heel veel kalk of zo hebben? Waardoor die nagels niet afbreken?
Alsjeblieft, wil ik niet aan denken. Gadver.
Ja, maar hoe kan dat? Dat het niet gewoon breekt? Dat dat hele nagel van je vinger afscheurt? Als jij nagels hebt van een meter.
Gewoon. Ja, goor.
Je hebt die nagels toch wel gezien?
Ja, maar echt afschuwelijk. Ik vind dat zo vies.
Nou ja, er zijn wel meerdere mensen hè, met langste nagelrecords. En er liggen ook afgeknipte nagels in musea hè, van voormalige recordhouders. Maar een van de meest recente recordhouders is een vrouw met nagels van in totaal iets meer dan 13 meter. En ze zijn zo'n 5 uur bezig met het lakken van de nagels.
Gadverdamme. Ik zou er echt niet willen hebben hoor. Hoe knip je dat af?
Dat weet ik niet, maar als ik mijn nagels zelf lak, dan is het na een paar uur er al stukken af. Dus als je 5 uur bezig bent, hoe zien die nagels er na een dag uit?
Echt afschuwelijk. En waarschijnlijk de meest afgezaagde vraag, maar hoe veeg je je billen af? Ja, ik denk staand dan, toch?
Ja, dat kan niet in die pot.
Want die nagels hebben toch ook geen ruimte achter je billen dan in de buurt van een toiletpot?
Nee, want die zijn echt al
die krullen ook helemaal op, hè?
Ja, echt heel vies. Nou, ik denk dat je gebruik moet maken van het invalide toilet.
Maar ja, daar heb je toch, hoe dan?
Ja, weet ik niet. Dan ga je staan, dan heb je alle ruimte. Ja, ik vind dat ook, ik wil er eigenlijk helemaal niet over nadenken.
Nee, ik ook niet echt heel
maar
vies.
Ik zag die mensen wel heel vaak in gewaden. Van die grote dingen. Die is gewoon over hun heen. Ja, want hoe krijg jij dat door je mouwen?
Ja, niet.
Kan toch niet? Zo'n hele bos. Dat kan niet. Dan moet je toch echt door een heel, heel groot gat hebben, denk ik. Dan moet je ook niet in de winter ergens wonen. Dan moet je echt alleen maar warme landen, denk ik, deze mensen. Daar heb ik eigenlijk niet naar gekeken.
Curaçao of zo?
Ja. Maar niet in Rusland of zo.
Oh, nee, zeker niet.
Of die mensen komen nooit buiten.
Ja, als ik hun was, zou ik gewoon niet aan die lange nagels gaan beginnen.
Nee, gewoon knippen. Ja. Maar daar zijn ook records van. Dat je dus mensen hebt die dus al die afgeknipte nagels bewaren. Maar dat vind ik op zich niet zo'n prestatie.
Nee. Dat is gewoon een bakje kiezen en gewoon daar je nagels in doen.
Ja, maar die zijn er echt.
Als je daar een record voor krijgt, nou, makkelijk.
Ja, het is maar net welk record je kiest, mee. Ja,
zo het is natuurlijk gewoon. Wel tijd. Tijd is geld, maar ja.
Nou ja, voor sommige records moet je moeite doen, trainen. En bij anderen is het gewoon zo dat je gewoon zo geboren wordt. Hè? En dat je dus ook dan makkelijker in het boek terechtkomt, toch?
Heel oneerlijk.
Ja.
Klopt. Maar laten we toch even de langste en de kortste mens noemen. Altijd leuk. De langste man was 2 meter 72 en de langste Nederlander 2,37 overigens. En het kleinste mens is een man uit Iran van 22 jaar oud en hij is 65,24 centimeter lang en weegt slechts 6 kilo. 6 kilo, hè, dat is niks.
Ja, maar heb je die man gezien?
Ja,
heb je die foto gezien? Ja, je moet dat niet om... Het is niet dat ik het... Nou ja, het is ook eigenlijk wel heel...
Ik denk dat die man er zelf ook toch wel om kan lachen.
Dat weet ik niet. Ik weet niet of je erom kan lachen als je 60 centimeter bent en 6 kilo weegt.
Hoe zwaar weegt een net geboren baby? 3 kilo of zo, toch?
3,5. Maar ik weet wel dat als jij 60 centimeter bent, dan ben je volgens mij... Ja, dan ben je misschien ook wel 6 kilo. Ja, zo kun je het een beetje vergelijken als een baby van een paar weken oud. Maar dan wel dat je wel kan lopen. Ja, en er is heel ook apart. Een foto, hè. Dan zie je, maar er zijn trouwens meerdere van dit soort foto's door de jaren heen. En dan zie je ook die langste en korte mens naast elkaar staan op een foto.
Ja, dan zie je echt super groot het contrast.
Ja, ja, nog extremer. Maar 2,72 past dus gewoon niet in de gemiddelde woonkamer.
Nee, echt.
Die al best
ik zou niet zo lang willen zijn, hoor.
Nee. Nee, dat is niet fijn, nee. Nou, het Guinness Book of Records is overigens meteen een succes. Dus ze voegen meer en meer records toe. En uiteindelijk komen er ook meer regels. Want steeds meer mensen gaan proberen om in dat boek terecht te komen met nieuwe records of door bepaalde recordpogingen te verbeteren. Zo stond er bijvoorbeeld een zwaarste kat in het boek. Maar die hebben ze laten verwijderd omdat er mensen waren die hun kat heel veel eten gingen geven, zodat ze het record konden verbreken. Mm. En dat is natuurlijk super zielig voor die katten.
Ja, super zielig voor die katten, hoor. Ja. Maar die vetgemeste katten.
Oh, zit heel zielig.
Ja. Maar wat ik dus heb gehoord, is dat er ook een voormalig koning was die ongeveer 300 sigaretten per dag rookte.
En dan moet je aardig doorpaffen.
Zo, dat is gewoon... Hoeveel is dat? Elke minuut eentje? Nee.
Nee, dat ook weer niet. Nee.
Guinness Book of Records wilde natuurlijk niet dat mensen dat soort records wilden verbeteren. Niet alleen voor de gezondheid van de mens en de dieren, maar ook omdat ze geen claims wilden krijgen. Hierdoor werd besloten dat er geen eet- en drinkrecords meer toegelaten worden. Dus geen drankenrecords meer, zoals bijvoorbeeld het record van Erik uit New York. Hij dronk 2 liter frisdrank in 18,45 seconden, of het record van Donald A. Gorske, die het record haalde van de meeste hamburgers eten in zijn leven. En dit waren er 26.000.
Ja, maar ik denk dat er meer mensen zijn die zoveel hamburgers hebben gegeten.
Heel goor. En een beetje onpasselijk ook daarvan.
Ja, je at er gewoon meerdere per dag.
En ik heb dat eens even uitgerekend. Dat is ongeveer elke dag 1,5 burger.
Ja, als je vanaf je
12 elke dag.
Ja. Maar dan ga je ervan uit dat hij vanaf zijn 12e begonnen
is met natuurlijk ook zijn dat sommige dagen niet at en sommige dan ineens 30 of zo.
Ja. Nou ja, maakt ook niet uit.
Heel goor.
Ja. Maar het eten van bizarre voorwerpen zoals fietsen werd ook verboden. En wij dachten meteen, fietsen. Is er iemand die een fiets heeft gegeten?
Zo apart?
Ja, en dat hebben we even opgezocht. En het gaat hier om Michel Lotito. En die is beter bekend als Monsieur Mange Tout. En dat betekent eigenlijk meneer alleseter. En Michel werd geboren in 1950 en ging zo rond zijn negende allerlei ongebruikelijke dingen eten.
We hebben hier trouwens ook over gesproken in aflevering 3, bizarre psychische aandoeningen. Maar Michel leed aan de aandoening pica. Hierbij heb je dus de drang om dingen te eten die als niet eetbaar gezien worden. Vanaf zijn 16e ging hij dit voor publiek doen. Hij at onder andere metaal, glas en rubber, zoals fietsen, televisies, boodschappenwagens, een 6x150. Hij deed die trouwens 2 jaar over, van 1978 tot 1980, en andere spullen. Tijdens zijn optredens at hij meestal een kilo aan materiaal, maar dan at hij eerst een heleboel minerale olie en dronk hij heel veel water tussendoor.
Ja, en naar schatting heeft Lotito tussen 1959 en 1997 ongeveer 9 ton metaal opgegeten. Nou, wat at hij in zijn leven? Let op. Hij at maar liefst 18 fietsen, 15 winkelwagens, 8 kroonluchters. Best wel specifiek, toch? Kroonluchters. 7 televisies, 2 nerfguns, een hele octopus, 3 toiletpotten, 5 schapenharten, 2 bedden, 2 paar skis en een vliegtuig, die Cessna dus, 1 doodskist en tot slot 400 meter ketting.
Die ketting, misschien had hij dat als tussendoortje of zo. Zo van, ik heb geen tv bij me, dan eet ik maar een stukje ketting vanavond.
Ja, dat denk ik dus ook.
Maar die kan toch niet in één keer 400 meter ketting eten?
Nee, dat denk ik ook. Dat een soort van rol had hij, denk ik. Een soort hele grote rol met stalen ketting.
Ook begon hij al op een jonge leeftijd met het beoefenen van sofrologie. En dat is eigenlijk een methode waarbij je meditatie, mindfulness, ademhalingstechnieken, etc. combineert. Waardoor hij minder pijn ervaarde.
Ja, en dan, ik had zoiets van, werd hij dan nergens ziek van? En wat hij daar zelf over zegt, is dat hij ziek werd van bananen en hardgekookte eieren. En hij overleed op natuurlijke wijze op 55-jarige leeftijd.
Ik heb toch niet helemaal het gevoel dat het natuurlijke wijze is.
Ik vind dit zo...
Kan toch niet zo vroeg overlijden bijna niemand? Helemaal niet op natuurlijke
maar
wijze.
Maar het is ook niet even iets, hè? Nee. Ik bedoel, 1 vliegtuig is al bizar, maar hij at dus ook gewoon 18 fietsen, 15... Noem je op, het is gewoon
echt
niet...
intens.
En wc-potten.
Het goor ook gewoon.
Ja, maar mensen willen natuurlijk wel allemaal zien.
Dat Guinness geen eetrecords meer toestond, wil natuurlijk niet zeggen dat er geen eetwedstrijden meer bestaan. Want deze vinden nog steeds op grote schaal plaats. Er is zelfs een grote organisatie die wereldwijd eetwedstrijden organiseert en uitzendt op televisie. Deze organisatie heet de MLE, oftewel Major League Eating. En een van de belangrijkste recordshouder op dit gebied is Joey Chestnut. En hij heeft echt ontzettend veel eetrecords op zijn naam staan.
Ja, en Joey Chestnut die werd geboren op 25 november 1983. En in 2005 doet hij voor het eerst mee aan een eetwedstrijd. Hij eet hierbij 32,5 tosti in 10 minuten. En daarna heeft hij letterlijk de smaak te pakken en haalt hij jaarlijks nieuwe records. Nou, we noemen er een paar. Hij at 74 hotdogs in 10 minuten. 141 eieren in 8 minuten. Volgens mij waren het zelfs rauwe eieren. Ik heb daar een filmpje van gezien. 55 donuts in 8 minuten. Maar hij at ook 121 Twinkies in 6 minuten. En Twinkies, dat zijn van die kleine cakejes met een vulling erin. Maar die hotdogwedstrijd, die is echt wereldberoemd, hè?
Ja, die is echt, gaat echt, iedereen kent die eigenlijk.
Ja, gaan mensen echt voor zitten.
Ja, ik had wel echt een beeld van zo'n hele dikke man die hier daarna meedeed.
Ja, ik ook.
Maar, ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. Joey is gewoon een hele normale man, normaal postuur. En hij zegt dat hij ook echt traint voor dit soort wedstrijden. En dan gaat hij sporten en op dieet en zo.
Nou ja, ik zag eigenlijk helemaal geen dikke mensen die meededen aan de wedstrijd. En de nummer 2 van de hotdogwedstrijd, die weegt trouwens maar 58 kilo. En vrouwen en mannen, die zijn wel apart ingedeeld. En de winnaar bij de vrouwen, die at 40 hotdogs. Ja, en ik zag ook nog zo'n filmpje van die hotdogwedstrijd in 2022. En dan wordt Joey aangevallen tijdens het eten door een dierenrechtenactivist. Maar die houdt Joey die houdt zeg maar die dierenactivist in houtgreep. En die eet gewoon door tijdens die wedstrijd. Ja, maar goed, dit jaar werd hij trouwens geweigerd om mee te doen met de hotdogwedstrijd. Omdat hij zakelijke afspraken heeft met een bedrijf Impossible Foods. En dat is een plantaardige concurrent van de organisator van de hotdogwedstrijd. En het is verboden om zakelijke afspraken te hebben met de concurrent.
Volgens Joey moet je als deelnemer wel echt trainen voor dit soort eetwedstrijden. Hij vergelijkt het met gewichtheffen. Weken voordat de wedstrijd begint, start hij bijvoorbeeld met 40 hotdogs en bouwt dit dan op totdat hij klaar is voor de daadwerkelijke wedstrijd. En wat ik me dus wel afvroeg, wat verdien je hier dan mee? Want het lijkt me wel meer dan een hobby voor Joey, toch?
Nou, ik heb daar heel even naar gekeken. En jaarlijks verdient Chestnut tussen de $250.000 en $500.000 met eetwedstrijden en de verkoop van merchandise. Ik vond dat echt heel veel, jij niet?
Ja, echt zoveel. Gewoon letterlijk alleen maar voor eten.
Ja, zijn vermogen wordt ook op enkele miljoenen geschat.
Insane.
Ja, maar het is wel hard werken, denk ik, toch? Want hoe voel je je daarna dan? Ga je er overgeven
of zo?
Nou,
ik zou echt afschuwelijk. Het lijkt me echt zo erg.
Nou, ik denk als ik 2 donuts achter elkaar zou eten, dan voel ik me al mega vol. Ja. Toch?
En hij heeft gewoon maar 120 hotdogs.
Nee, 55 donuts.
Ja, het is afschuwelijk.
Ja, maar dat heb ik even uitgerekend, hè. Dat is 9 seconden per donut. Ja, nou, ik denk dat ik 1 zo'n donut nog wel in 9 seconden opkrijg. Toch in één keer van je mond proppen. Op. Maar daarna... Ja,
maar het kouwen is zo lastig als je dan zo'n grote hap neemt.
Nee, maar 55 keer 9 seconden. Ik bedoel, die tweede lukt dan niet meer in 9 seconden.
Ik zou echt janken, denk ik.
Ja, hij slikt misschien gewoon zo door. Ik weet niet hoe dat werkt.
Er zijn ook zogenaamde recordfestivals, waarbij een heleboel mensen tegelijk allerlei records proberen te vestigen. In Den Haag werd in 2019 het festival The Impossibility Challenger georganiseerd. En dit is een festival dat steeds in een ander land plaatsvond, waarbij verschillende mensen records proberen te vestigen. En dan moet je denken aan meer dan 1000 gedichten uit het hoofd opzeggen, meer dan 6 uur touwtjes springen, meer dan 3500 push-ups, dat soort dingen allemaal.
Er bestaat trouwens ook een vrouw die bijna 4,5 uur geplankt heeft. Aan 1 stuk.
Nou, dat doe ik er echt niet na, hoor.
Nou, de meeste mensen zijn echt al super trots als ze 2 minuten kunnen. Hè?
Ja, als ik 10 seconden volhouden.
Heb je een opbouwschema? Ja. 4,5 uur. Nou, het festival werd georganiseerd door de Nederlandse Hidde Angerman. En hij heeft zelf ook een aantal records op zijn naam staan. Waaronder 427 keer klappen met 1 hand binnen 1 minuut. Nou, ik heb daar dus een video van gezien, hè, van die man. En ik dacht, ik doe even mee, hè, met 1 hand klappen. Maar na een paar seconden had ik echt al super veel kramp.
Zo, ik heb het ook gedaan. Echt vreselijk gewoon.
Maar komt er bij jou geluid uit? Ja, bij die man klinkt dat echt alsof een geluid. Die hoor je gewoon klappen. Dit. Ja, maar dan gewoon zoveel. Hij had heel sterk. En lange vingers, denk ik. Ja, als je korte handen hebt, dan...
Bij mij hoorde echt niks van.
Nee.
Een ander record is 2 ballonnen zo lang mogelijk koppend in de lucht houden. 1 minuut en 9 seconden. En daarvan dacht ik, ja, dit moet toch wel te breken zijn.
Ja, dat is ook van die Hidde, hè? Ja, dat dacht ik dus ook. Ik denk, nou, dan zou ik daarvoor gaan, denk ik. Als ik dan een record moet.
Dat kan ik zelfs, denk ik, makkelijk. Gewoon 2 minuten.
Nou, ik denk dat het met ballonnen heel erg geluk is. Want die ballonnen gaan natuurlijk ook alle kanten op.
Ja, maar ik heb het gevoel alsof ik dit wel zou kunnen.
Maar als je één zo'n dag in zo'n gymzaal een beetje zo tijdens zo'n festival mag proberen.
Zo, nou, dat wil ik wel doen.
Dan zou ik ook die kiezen, toch?
Ja, zo.
Geen 3500 keer opdrukken.
Nee, afschuwelijk.
Ja.
Het festival heeft dus zelfs een eigen liedje. En het is denk ik wel grappig om een stukje van het refrein te laten horen.
Ja.
Ze zingen dus To Build a New, You Break the Old.
Ja, het gaat dus inderdaad over recordbreken. Maar het is een... luister maar even mee. Nou, prachtig lied toch? Maar volgens mij is 2019 de laatste keer dat het georganiseerd werd. Want ik zie daarna niks meer over nieuwe aankondigingen of zo. Volgens mij is het daarna klaar met het festival. En er waren op dat festival ook wat bekendere mensen uit de wereld van recordhouders aanwezig. Nou, zo was Peter Koppen aanwezig. En Peter is beter bekend als een microshipman. En Peter maakt namelijk al vanaf zijn 10e eenie-mini papieren bootjes. En dat doet hij met papiertjes van 1 bij 1 centimeter... Hij heeft er in zijn hele leven al zo'n 300.000 gevouwen. En zijn record is 33 bootjes in 1 minuut.
Echt, dat is gewoon 1 per 2 seconden.
Ja, hij heeft ook een website, hè. Dan maakt hij ook kunstwerken van die schilderijen met al die bootjes.
Dat is wel schattig.
Ja, het is ook wel heel schattig. Maar hoe doe je dat?
Ja, nou, ik zou het niet kunnen. Ik zou me na 1 minuut al vervelen.
Nou, ja, volgens mij doe je al een minuut over 1 bootje, toch? Normaal.
Ja.
Een groot bootje.
Ik denk dat ik er een uur over zou doen.
Nee, dat ook niet. Maar het is niet zo snel, denk ik.
Een andere hele bekende man binnen de recordwereld die aanwezig was, is Ashrita Furman. En Ashrita heeft het record in het hebben van records.
Records.
Furman werd geboren op 16 september 1954 in Brooklyn, New York, onder de naam Keith. Keith was als kind al direct gefascineerd door het Guinness Book en nadat hij in de jaren 70 meedeed aan een 24 uur durende fietstocht en de derde werd, veranderde hij zijn naam in Ashrita, wat betekent beschermd door God. In 1979 heeft hij zijn eerste officiële record gehaald door 27 1000 jumping jacks te doen. En daarna heeft hij echt de smaak te pakken. Want op een bepaald moment heeft hij bijna 700 records op zijn naam staan.
Ja, veel hè?
Ja.
700.
En dan moet je denken aan records zoals een afstand van 20 kilometer koprollen. En of het langst een gasmaaier op zijn kin balanceren. Nou, dat hield hij volgens mij een kwartier vol.
Ja, maar dan gaat het echt om zo'n elektrische...
Ja, gewoon zo'n elektrisch, hè? Niet
hè?
Ik weet niet
hoe dat doet. Zwaar, toch? Ja, ja. Ik vond het er wel heel gezellig uitzien, dat festival, toch? Al die mensen die heel erg hun best doen om allerlei aparte records.
Ik heb daar dus helemaal geen aantrekking tot.
Nee, geen aantrekking, maar ik bedoel...
Ik bedoel, het is helemaal niet dat ik zin heb om een record te verbreken.
Nee, maar het ziet er wel grappig uit, toch?
Ja.
Ik vond het wel heel grappig. Een heel apart record dat niet op het festival gevestigd werd. Maar wat ik wel heel apart vond, was een man die 60 kilometer achteruit fietste terwijl hij viool speelde. Nee, maar het is echt gebeurd.
Zo apart.
Ja, hij deed er iets meer dan 5 uur over.
Dat is supersnel. Dat is gewoon normale fietssnelheid.
12 kilometer per uur.
Nou, dat is best wel snel, toch?
Spelend achteruit. Ik zou niet eens een meter kunnen, denk ik.
Ik kan niet eens achteruit fietsen.
Ja, maar die man zat achterstevoren op die fiets.
Nee, jij kunt ook geen viool spelen.
Nou, eigenlijk fietste die man achteruit. Maar hij zat ook met zijn rug richting het stuur. Ja, anders kan het niet.
Dat snap ik.
Anders rem je natuurlijk.
Jezus. Hij fietste aan zijn, maar jongens. Hij zat ook...
Maar jij kan ook geen... Ja, maar jij zegt, ik kan niet achteruit fietsen. Maar jij kan ook geen viool spelen.
Nee, dat klopt.
Maar die man zat echt zoals in zo'n pak. De Brit Carl Chadwick, die slaagde er in 1987 in om een puist uit te knijpen, waarbij het pus 2 meter ver schoot.
Echt heel goor.
Ja. Ja. Wat voor puist is dat?
Hoe hebben ze dat ook opgevangen?
Ja, niet opgevangen. Ik kan toch gewoon een streep op de grond zetten. Zeg.
Oh, godverdamme. Ja. Oké, dan de volgende. Takeru Kobayashi wist 36 kakkerlakken te eten in 1 minuut en 8 kilo koeienhersenen binnen 15 minuten.
Ja, dat was ook iemand van de eetwedstrijden dus,
echt
hè?
Goor. En wat erin gaat, moet er natuurlijk ook weer uit. En dat is dus ook een record om de naam van een man die anoniem wil blijven. Maar volgens Guinness Book of Records heeft hij de grote drol ooit geproduceerd.
Ja, die drol, die is 3,5 meter lang.
En het duurde maar liefst 12 uur om deze uit te poepen.
Ja, ik moest toen meteen denken aan aan een lintworm.
Gadver.
Nee, maar je hebt toch wel zo'n filmpje van iemand die had een lintworm.
Ik weet niet waar jij denken.
Nee, maar zo'n lintworm moet je dan uit je trekken. En dan hebben ze eruit gerold op een grasveld. En dan gingen ze meten hoe lang die lintworm was, toch? Ja, dat idee kreeg ik een beetje bij. 12 uur. Hoezo? Wat kan dat dan?
Echt super goor.
Ja, echt heel vies. En een controleur erbij aanwezig dan natuurlijk. Toch? Iemand die moet checken.
Het is super vies.
Nou, tot slot slaagde de Londenaar Bernard Clemens erin om een scheet te laten die maar liefst 3 minuten duurde.
Dat is gewoon letterlijk een gemiddeld liedje.
Oh, een scheet. Ja, dat die mensen moeten aandoening hebben, toch?
Die moeten echt even naar het Erasmus.
Nou, helaas gaat het soms ook vreselijk mis wanneer mensen een nieuw record proberen te vestigen. Maar voordat we daarover tellen, eerst nog wat feitjes op een rij.
In Kopenhagen, San Antonio, Niagara Falls, Hollywood, Gatlinburg en Tokio zijn musea opgericht van het Guinness Book of Records. Het boek bestaat inmiddels 69 jaar en er staan bijna 70.000 recordhouders in de database. Er waren vorig jaar alleen al bijna 60.000 inzendingen van recordpogingen, afkomstig uit 215 landen. Hiervan werden er 4.975 toegekend. En daarvan komen er dan rond de 2000 nieuwe gevestigde records in het boek. De kans dat je met een geslaagd record in het boek komt, is dus maar 3%.
En weet je wat ik trouwens heel opvallend vond? Weet jij hoeveel controleurs er zijn? Officiële controleurs vanuit
het Guinness Book? Ik heb echt geen flauw idee.
Dat zijn er dus maar 80. En deze controleurs die komen uit 17 verschillende landen en ze spreken in totaal 18 verschillende talen.
Ja, ik vraag me dan wel meteen af. Die controleurs komen natuurlijk bij allerlei soorten pogingen. Maar dan baal je toch ook als je bij een urenlange poging komt. Zo, ik kan me voorstellen dat je liever bij bowlingbal stapelen bent of zo.
Ja, dan ben je in 5 minuten klaar. Ja. Oké, het is gelukt.
Stel,
of
je zit
gelukt
bij die langste drol, moet je 12 uur zitten.
Nou, dat lijkt me echt heel goor. Het inhuren van zo'n officiële controleur kost trouwens €8.000. Dat vond ik best wel veel geld.
Ja, dat is superveel.
Maar aan de andere kant...
Zo haal je het dadelijk niet. Hè? Heb je het €8.000 betaald voor saus?
Nou, ik vind het een beetje raar dat het niet afhangt van waar je woont. Want als je gewoon... naast zo'n controleur woont, dan denk je, waarom €8.000? Maar het is niet verplicht, hè? Je kunt ook gewoon een video opsturen.
Ja, precies.
Maar er moet wel heel veel voorwaarden voldoen. Zoals we net al zeiden, gaat dat af en toe ook gruwelijk mis. En dan noemen we ook enkele recordpogingen van.
De Amerikaanse autocoureur Jesse Combs was een Amerikaanse racepiloot en televisiepersoonlijkheid. Ze was gekend als de snelste vrouw op vier wielen, maar was ook bekend onder andere door haar medewerking aan het programma Mythbusters. Jessie stierf op 27 augustus 2019 tijdens een succesvolle poging om in een met straalmotor aangedreven auto een nieuw snelheidsrecord over land te vestigen.
Ik heb daar dus foto's van gezien, hè? Van het voertuig, maar dat lijkt echt meer op een raket. Heb jij die foto's gezien?
Ja, ik vond het ook best wel een beetje apart eruit zien.
Ja, als kan je nooit zo snel natuurlijk. Kan niet met een jeep 840 km per uur.
Het voorwiel begaf het, terwijl ze met een snelheid van bijna 840 km per uur over de vlakte reed. Het voertuig crashte en Jessie overleefde de recordpoging niet. Bizar detail is wel dat ze het record verbrak, vlak voordat ze crashte. Ze verbrak met 842 km per uur het bestaande snelheidsrecord over land voor vrouwen. Dit record stond al sinds 1976 op de naam van Kitty O'Neill. En Kitty O'Neill was een hele bekende stuntvrouw en werd ook de snelste vrouw ter wereld genoemd. Ze had het record op haar naam staan van 825,13 km per uur.
Nou, wat ik wel heel bijzonder vond voor die tijd, dat dat record al zo lang op die naam stond van die Kitty O'Neill.
Ja.
Maar 842 km per uur.
Insane snel.
Ja, en die Kitty deed trouwens ook allerlei stunts voor films, hè? Zoals Wonder Woman en dergelijke. En dan dook ze van een flatgebouw af van 33 meter hoog. Echt van die hele bizarre stunts. Ja, zij woog ook echt maar 43 kilo of zo. Dus dat, toen zei ze, ja, daardoor brak ze minder snel dingen en zo.
Het Guinness Book of Records plaatste het record van Jessie Combs in 2020 alsnog in het Guinness Book of Records.
Nou, een ander record dat misging, dat gebeurde in 2014. Een groep van 222 parachutisten verzamelen zich in de stad Eloy in Arizona om op hetzelfde moment uit het vliegtuig te springen. Maar tragisch genoeg kwam hierbij één parachutist om het leven. Ze was 46 jaar oud en had al 1500 sprongen op haar naam staan, maar tijdens de sprong weigerde de parachute open te gaan.
Ook heftig dat dit dan in zo'n grote groep mensen gebeurde, toch?
Ja, en ik las dat ze het ergens later opnieuw geprobeerd hebben en haar plaats toen symbolisch open hebben gelaten, hè? Maar ik dacht dat die mensen dat allemaal nog durven.
Het is afschuwelijk.
Ja. Nou, ik zou dat sowieso nooit doen hoor. Uit zo'n vliegtuig springen, toch?
Nee, lijkt me ook echt vreselijk. Een hele vreemde poging om een record te vestigen deed de 24-jarige Janaka Basnayake uit Sri Lanka. Hij wilde het record levend begraven worden halen.
Vrienden en familie die helpen met het graven van een 3 meter diepe kuil en bedekken hem met aarde nadat hij in een houten kist is gaan liggen. 6,5 uur later graaf ze hem weer uit. Hij is bewusteloos en hij wordt niet veel later doodverklaard in het ziekenhuis.
Ja, heftig hè?
Ja, ik snapte deze poging niet zo goed. Jij wel?
Ja, maar het is triest voor zijn nabestaanden toch? Zo'n jonge jongen, 24 jaar oud.
24 jaar oud en hij schijnt wel, dat zei zijn familie wel achteraf, dat hij sowieso heel veel stunts heel zijn leven eigenlijk al deed. Dus ja, maar ik snapte niet zo heel goed wat hier nou het nut van was. Was het dan zo lang mogelijk levend begraven zijn? Of?
Ik heb geen idee.
Ja, echt heel tragisch inderdaad. Nou, tot slot nog een hele tragische. Juan Francisco Guillermo wilde in 5 jaar tijd, non-stop fietsend, 250.000 kilometer rond de wereld fietsen. Hij begon in 2010 en toen hij bijna 5 jaar aan het fietsen was, dus bijna zijn record gehaald had, werd hij aangereden door een vrachtwagen.
Echt zielig.
Hij reed netjes aan zijn kant van de weg, samen met zijn vrouw en 2 jaar oude kind. Zij raakte ook gewond, maar overleefde de aanrijding. En Juan overleed ter plaatse.
Echt heel zielig.
Ik vond dat zo, ja.
Ja, heel aangrijpend ook.
Ik weet niet, maar dan kreeg ik eigenlijk wel even een brok van in mijn keel. Toen dacht ik, hij is gewoon 5 jaar lang aan het fietsen geweest. En dan ook ja, zijn vrouw bij aanwezig. Die zien hem gewoon voor hun ogen aangereden worden. En dan, ja, ik weet niet. Ik vond dit wel echt een heel erg
heel
triest
erg
verhaal.
Nou, misschien denk je na het luisteren van deze aflevering, ik wil ook een record op mijn naam. Nou, dat kan, maar hoe doe je dat nou? Je kunt beginnen door een formulier in te vullen op de site, maar je moet sowieso wat geduld hebben of geld. Geld maakt het namelijk allemaal een stuk makkelijker. Want hoewel een recordvestiger gratis kan, duurt de gemiddelde aanvraag wel zo'n 12 weken voordat je een reactie krijgt van Guinness. Wanneer je sneller antwoord wil, kun je voor $600 gebruik maken van de zogenaamde fast-track manier. Je krijgt dan veel sneller een reactie.
Ja, en er zijn ook allerlei sites hè, die dit hele proces voor je uit handen nemen. Maar dan moet je ook weer betalen natuurlijk. Wil je het helemaal professioneel aanpakken, bijvoorbeeld vanuit commercieel oogpunt als bedrijf, dan kun je ook gebruik maken van het creatief team van Guinness. Zij zoeken dan zelfs naar een record dat te breken is. En daarvoor betaal je dan wel €4.000. Maar dat vond ik voor grote bedrijven eigenlijk helemaal niet zoveel geld. Want je trekt natuurlijk wel heel veel publiciteit,
en dat is, ja, precies. Wanneer je als particulier dan een record gebroken hebt, is het ook nog niet zeker of je in het boek verschijnt. En of je erin blijft staan het jaar erop. Want zoals we jou vertelden, komt er maar een klein percentage in het boek ieder jaar. Zo'n 3% van alle aanvragen.
Ja, ik kwam ook nog wel een grappig idee tegen voor een recordpoging. NOS nieuwslezer Martijn Nijhuis, die kwam in 2013 als hoofdredacteur van Kermis FM op het idee om de enorme keten van homo's te vormen van 1,5 kilometer lang op de Tilburgse kermis. En dat zou dan de zogenaamde homofielen heten. Ja, ik vond het wel creatief, toch? Maar goed, die poging die strandde snel, want hoe ga je vaststellen of de deelnemers echt homo zijn? Ja, ze wilden daar niet zeg maar echt een soort manifestatie van maken. Dus ze hadden zoiets van, het is een heel leuk idee, maar ja, gewoon voor de lol. Want de aanvraagtermijn zou heel lang duren. Hoe zou je het controleren? Nou, allemaal gedoe. Dus er niet van gekomen, maar hij zei na de hand wel van, mocht iemand het wel ooit willen aanvragen, dan kan dat. Maar ja, we zijn inmiddels 11 jaar verder en
nog steeds niet gebeurd.
Nee, ik denk niet dat het ooit nog van gaat komen.
Nou, dan zijn we nu dus alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Volg onze Instapagina even zeker, want hierop plaatsen we na iedere aflevering het beeldmateriaal. En dat is @bizarrevaderdepodcast.
Ja, we hopen dat jullie weer met heel veel plezier geluisterd hebben. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.